Geliefde gemeente, het zijn altijd weer indrukwekkende woorden die we tegenkomen in de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, paragraaf 3. Woorden die nogal eens klinken wanneer een dienaar van Christus wordt bevestigd en verbonden wordt aan een gemeente. Welke woorden zijn dat dan? En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goede tierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap tot wie hij wil en wanneer hij wil. Dus om tot het geloof in Christus te komen, om tot die Godverheerlijkende belijdenis te komen, waarvan we samen hebben gelezen, die Petrus mocht uitspreken, gij zijt de Zoon, Christus, de Zoon van de levende God, daar gebruikt de Heere dus de prediking van het woord voor. En is dat geen wonder? Spreek dat nou niet van Gods goedertierenheid, dat God tiert van goedheid, dat hij dat wil geven? Want juist door middel van de prediking van het woord roept hij zondaren op tot bekering, tot geloof. En door datzelfde woord wil hij dat geloof en die bekering ook werken in zondaarsharten. En daarom zendt hij dienaren, predikers van die zeer blijde boodschap. Maar weet u, als dat woord nou gepredikt wordt door de knechten des Heren, dan komen er juist twee soorten mensen openbaar. En ook dat beleidt de Dordtse leerregels in de volgende paragraaf. Dat is paragraaf 4 van hoofdstuk 1. Ja, dan zijn er altijd mensen onder de prediking van wet en evangelie die het evangelie niet geloven. En wie het evangelie niet gelooft, verwerpt het. Ja, die willen ten diepste het niet geloven. En zolang een zondaar dat woord van God niet wil geloven, blijft de toorn van God op je rusten. Maar er zijn ook mensen die het woord door het geloof mogen aannemen. En dat is nou louter genade. Met dat geloof leren zij de zaligmaker omhelzen. Door dat geloof worden ze zijn eigendom, komen ze erachter zijn eigendom te zijn. En zo worden zij verlost van de toorn van God en verkrijgen zij het eeuwige leven. Maar maakt dat juist de prediking van het woord niet tot een zeer gewichtige zaak? En dat vinden we ook in de woorden van onze tekst die we vanavond samen gaan overdenken. En we schrijven als thema boven de preek het gewicht van de prediking van het woord. Het gewicht van de prediking van het woord. Twee gedachten. Allereerst staan we stil bij de bediening van het woord. Vers 18. En in de tweede plaats bij de uitwerking van dat woord. Vers 19. Het gewicht van de prediking van het woord. De bediening van het woord en de uitwerking van het woord. Het was in de delen van Caesarea Philippi dat de Heer Jezus zijn discipelen apart heeft genomen. Waarom? Hij wilde hen onderwijs gaan geven. En daarvoor zocht hij een geschikte plaats waar hij in stilte dat onderwijs kon geven, als het ware ontrukt aan de schare die elke dag op hem afkwam. En welk onderwijs was dat dan? Hij wilde onderwijs geven over zichzelf. En met name over het grote doel waarmee hij hier naar de aarde was gekomen. Want hij is gekomen als de Zoon des Mensen. Maar voordat hij met dat nieuwe onderwijs komt, dat hij ook openlijk gaat zeggen dat hij als Zoon des Mensen hier op aarde gaat lijden, sterven, overgeleverd moet worden, is hij eerst met die zo persoonlijke vraag tot zijn discipelen gekomen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En met deze vraag heeft hij zijn discipelen uitgelokt. Met deze vraag heeft hij gepeild, juist tot nut voor henzelf, om nu eens uit te spreken, openlijk te mogen uitspreken, wat ze tot nu toe van hem hebben geleerd en welke geloofskennis zij van de Heer Jezus Christus hebben gekregen. En al moesten ze nog heel veel leren, juist als het gaat om dat hoge doel waarmee Christus hier op aarde is gekomen, toch was er zoveel kennis van de Heer Jezus gekomen dat ze hartelijk met mond en hart konden belijden: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Nee, dat onderwijs had Petrus niet van zichzelf, en de andere discipelen hebben het ingestemd, hadden ze ook niet van zichzelf. Dat horen ze de Heer Jezus ook zeggen. Want de eerste reactie van de Heer Jezus Christus op deze geloofsbelijdenis van Petrus is dit: Zalig zijt gij, Simon Barjona. Vlees en bloed heb je dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Wonderlijk getuigenis van Christus. Hij spreekt: Simon, zalig. En die naam Simon moet hem toch altijd weer herinnerd hebben aan zijn verleden. Die naam Simon moet bij hem toch altijd weer iets opgeroepen hebben van zijn zondaar zijn voor God. En laat de Heer in u zeggen: Simon, u bent zalig. Dat is wat, als God een zondaar zalig spreekt. En de Heer Jezus had daar grond voor om dat tegen Petrus te zeggen. Want dat was het werk van zijn Vader. Dat zag hij. Dat doorzag hij. Het was het werk van zijn Vader. En wat had zijn Vader dan gedaan tot hiertoe in het leven van Simon Petrus en in het leven van die andere discipelen? Laat ik het maar zeggen met de woorden zoals Paulus het later zal schrijven in een van zijn brieven. Het heeft Gode behaagd zijn Zoon in hen te openbaren. En dan kan het niet anders, of vroeg of laat komt dat eruit. Dan komt die hartelijke geloofsbelijdenis naar buiten en mogen ze door het geloof hem erkennen als de beloofde Messias waarvan het Oude Testament had gesproken en die zijn Vader gezonden had naar deze aarde. Dat was het werk van Gods genade. En weet u wat Christus dan gaat doen? Als hij dat gezegd heeft, dan gaat hij als het ware nog eens een zegel opzetten. Hij gaat nog eens bevestigen, nog eens extra bevestigen, dat hij een goed werk begonnen is in het hart en het leven van Petrus en de discipelen. En daarom begint vers 18 met die woordjes: En ik, dat is de Heer Jezus, zeg u ook dat gij zijt Simon? Nee, gij zijt Petrus. Niet meer die oude Simons naam, maar die nieuwe naam die Petrus gekregen heeft. En zou Petrus niet teruggedacht hebben aan dat moment dat hij die naam voor het eerst hoorde uitspreken uit de mond van Christus? Dat eerste moment dat onvergetelijk is geweest voor Simon. Simon die ook zo uitzag naar de beloofde Messias. Simon die ongetwijfeld hoorde bij die categorie mensen die wij in de Bijbel tegenkomen, met name in Lucas 2, als mensen die de verlossing in Israël verwachten. Simon die ongetwijfeld leefde daarbij en worstelde om de vervulling van die beloften die spraken van de komst van Christus. Simon die zo oprecht kon zingen: Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Mijn ziel vol angst en zorgen wacht sterker op de Heere dan wachters op de morgen. De morgen Ach, wanneer? Ja, die Simon, die door zijn broer Andreas tot Jezus werd geleid. En die het gehoord heeft uit de mond van zijn broer. O Simon toch, wij hebben gevonden de Messias, het welk is overgezet zijnde de Christus. En toen Simon door Andreas tot Jezus werd geleid, toen hoorde hij wat. Toen ging Christus zo persoonlijk tot hem spreken. Gij zijt Simon, de zoon van Jona. En gij zult genaamd worden Cephas, het welk is overgezet Petrus. En wat is er tussen die eerste ontmoeting en tussen het moment van onze tekst al veel gebeurd? Zodanig dat er in die geloofskennis die Petrus toen begon te krijgen van Christus ook een toename is gekomen. Er is een opwas in de genade gekomen. En dat wil Christus als het ware onderstrepen. Hij zegt nu niet meer, gij zijt Simon, maar gij zijt Petrus. En daarin hoor ik Christus eigenlijk tot hem zeggen, gij zijt begenadigd, Petrus. En dat heb je aan mij te danken. Ja, dat heb je aan mijn Vader te danken. En zeg nou zelf, gemeente, is dat nou niet een groot wonder in het leven van degene die de Heere vrezen? Als de Heere op zijn eigen werk terugkomt, als hij zelf gaat bevestigen wat hij gewerkt heeft in je hart, als hij gaat openbaren wat het geloof in Christus vermag, dat je niet meer hoort, gij zijt Simon, gij zijt een zondaar, maar dat je door genade eens een bevestiging uit de hemel mag krijgen, maar gij zijt Petrus. O ja, je blijft in jezelf altijd Simon, altijd zondaar. Daar kom je nooit bovenuit in dit leven. Maar het is juist zo'n groot wonder als de Heere eens een ander getuigenis gaat geven in je hart door de prediking van het woord. Dat hij eens gaat bevestigen hoe het geworden is door genade bij God vandaan. Ja, in jezelf een zondaar blijven. Maar toch elke keer weer mogen ondervinden, het Heere die zet zelf het zegel op zijn eigen werk. En dat doet hij niet door je wel weer eens uit te lokken om een belijdenis die je misschien in het verleden wel eens zo hartelijk hebt uitgesproken, nog eens hartelijk uit te gaan spreken. En dat doet de Heer ook niet alleen door nog eens te verzekeren, maar dat is mijn werk wat ik in uw ziel gedaan heb. Ik zal geven dat mijn werk in der waarheid zal zijn. Maar dat hij zo heel persoonlijk door het woord, door zijn geest, met uw geest gaat getuigen hoe het staat voor God. Dat hij het zo heel persoonlijk tot je gaat zeggen, maar je bent rein. Je bent de mijne. Je bent schoon. Gij zijt begenadigd, gij zijt mijn volk, gij behoort tot degene die ik van eeuwigheid heb lief gehad. Is dat niet groot? Is dat niet rijk? Dan mag je wel eens instemmen met de bruid uit het Hooglied, zien op jezelf, ik ben zwart, maar op grond van zijn getuigenis en toch lieflijk. Vanwege de genade die God heeft verheerlijkt. Vandaar die belijdenis. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Ja, Simon, wil Christus eigenlijk zeggen, wat heb je nou mogen belijden als Petrus? Ik zeg u, gij zijt Petrus. Maar Petrus en ook andere discipelen, dat heb ik nu niet voor niets gedaan. Ik heb dat onderwijs niet voor niets gegeven. Daar heb ik nu een tweevoudig doel mee op het oog, mijn discipelen. Allereerst voor u persoonlijk, Want u hebt het geleerd en u gaat het nog veel meer leren, dat je buiten mij niet voor God kan bestaan. Dat je buiten mij verloren ligt. Maar ik heb u ook geroepen tot de bediening van het woord. En daarom onderwijs ik u ook. En dat zal ik blijven doen. Totdat je taak ten einde zal zijn. Heb ik het niet tot u gezegd, mijn discipelen? Ik zal u vissers der mensen maken. En daarom, Petrus, en ook andere discipelen, nu jullie hebben mogen zeggen, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God, zeg ik het u, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Ja, dat zijn hele bekende woorden. Wie kent ze niet? Er is ook heel veel over geschreven. Wat betekent dat woordje Petra? Petra betekent rots. Net zoals de naam Petrus. Maar wat wil de Heer Jezus nu eigenlijk zeggen als hij tot de discipelen zegt, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen? Ik ga vanavond voorbij aan allerlei verkeerde opvattingen, maar ik zou u drie toepassingen willen noemen, drie opvattingen willen noemen, die ik eigenlijk alle drie wil laten staan. De eerste opvatting is dat het woordje Petra, deze Petra, zou slaan op de belijdenis die Petrus zojuist heeft uitgesproken. En als we dan op die belijdenis letten, dan zou je kunnen zeggen dat is eigenlijk een hele kleine samenvatting van het heilig evangelie. Dus deze Petrus, dat zou het woord van God kunnen zijn. En zeker, de Heere gebruikt het woord van God om zijn gemeente te bouwen. Er is nog een tweede opvatting die ik gevonden heb. En dat is dat toen de Heer Jezus zei, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, dat de verklaarders zeggen dat Jezus op zichzelf wees. Gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Nou, dat vind ik niet in de schrift. Dus daar ga ik niet in mee. Maar als ik ga letten op de inhoud van die belijdenis die Petrus mag uitspreken, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God, dan is dat wel de inhoud, de centrale boodschap van de prediking van het woord. En is Christus niet het fundament waarop hij zijn gemeente gaat bouwen? We zouden het woordje deze Petra ook op Christus kunnen laten slaan. Als de rots waar hij het huis op bouwt. En dan de derde opvatting. Dan zou het Petrus zelf zijn en in hem de andere discipelen. Nee, natuurlijk niet in die zin dat de Heere op zo'n mensenkind, die zelf ook een zondaar is, zijn gemeente gaat bouwen. Maar dat hij de discipelen op het oog heeft als geroepen apostelen, die hij uit gaat zenden met dat woord dat spreekt van de Christus. Want de schrift zegt zo heel duidelijk, het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het gepredikte woord van God. Nou, ik zei zojuist al, gemeente, ik wilde die drie opvattingen maar samen bij elkaar voegen. Om dat woordje Petra te kunnen uitleggen. Hier komt Christus terug op de roeping die al plaatsgevonden heeft bij de discipelen. Straks zullen ze erop uit moeten gaan om te preken. En wat moeten ze preken? Nu zegt de Heer in zijn woord, predik het woord. En wat zal de centrale inhoud zijn van dat woord? Jezus Christus en dien gekruisigd. Kijk, dat ligt allemaal opgesloten in deze Petra. Het ziet op de bediening van het woord. Het apostolische woord. waarvan die apostelen toen daadwerkelijk oog- en ooggetuigen zijn geweest en die het doorgegeven hebben en het is op schrift gekomen en nog steeds zendt de Heere zijn dienaren om dit apostolische woord met Christus als inhoud te gaan prediken. Is dat voor u al een wonder geworden? Is dat voor jou al een wonder geworden? Dat te midden van deze verloren wereld, een wereld die ligt onder de vloek van de wet, een wereld waarin mensen wonen die van nature alleen maar kunnen zondigen, en wat een zonde stijgen dagelijks niet op tot de hemel. Dat het hart van God vervult met een heilige toorn om de zonde te straffen. Wat roepen de zonden van deze diepgevallen wereld niet om het oordeel van God, dat hij de mensen weg zou vagen van voor zijn aangezicht en voor eeuwig zou werpen in de rampzaligheid. En dat in deze wereld God zijn dienaren zendt. Met het woord. Ik weet nog, broeder Boer, dat u intrede deed in Werkendam. En dat u zei, de Heere zet over die grote kloof nietige mensjes neer. Om het woord te bedienen. Is dat al een wonder geworden? Om ook door datzelfde woord zondaren als levende stenen te gaan leggen op dat fundament dat Christus is. O, wat een wonder, dit heeft God behaagd. Om zo in deze weg, wat voor vele mensen een totale dwaasheid is en waar de mens ten diepste niet op zit te wachten, de prediking van het woord, maar om zo zijn gemeente te bouwen. Want daar spreekt de Heer Jezus over in onze tekst. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Hoort u dat? Hoe hij dat zegt? Mijn gemeente. Waarom zegt de Heer Jezus dat zo? Omdat hij daar grond voor heeft. Want die gemeente die hij gaat bouwen op zichzelf, op het fundament, door het woord, dat is die gemeente die hij van eeuwigheid van zijn vader heeft gekregen. Een schaar die niemand kan tellen. Wat een ruimte op dat fundament. En daar heeft de Heer Jezus ook zelf van gesproken in dat hele tere gebed dat hij opgezonden heeft tot zijn vader. Vader, ze waren de uwe. En gij hebt mij dezelfde gegeven. Hij had die bruidsgemeente van eeuwigheid ontvangen. Maar weet u, gemeente, toen de Heer Jezus Christus die bruidsgemeente ontving van zijn vader, toen kreeg hij er wat bij. En wat is dat? Die hoge roeping, die hoge eis om voor die bruidsgemeente de dood in te gaan. Want het is een schare die diep gevallen is in de zonde en die een hemelhoge schuld heeft voor God. En daarom moest Jezus mens worden, zoon des mensen worden, om zijn bloed te kunnen geven tot betaling van de schuld. Om door dat bloed die grote schare los te kopen uit de zonde, uit de macht van de Satan. Om zo met zijn bloed die gemeente tot zijn eigendom vrij te kopen. Dat eiste het recht van God. Naar het recht van God moest de Heer Jezus naar deze aarde komen om de bloedbruidegom te zijn van zijn bruidsgemeente. En hij moest niet alleen, maar hij wilde dat ook. want hij had de ere van zijn vader op het oog. Hij had de deugden van zijn vader zo lief en tegelijkertijd had hij die verloren zondaar zo lief, voor wie hij dat zou gaan doen. Die een plaatsje zou krijgen in dat gebouw, op zijn fundament. Hij moest de dood in. Zo alleen kon hij het fundament zijn van dat geestelijke huis van zijn vader. Hij werd de rotssteen, maar wel een geslagen rotssteen. En hebt u hem zo wel eens gezien? Geslagen, bebloed, uit 1000 wonden. Dat bloed moest vloeien, gemeente. Om met dat bloed, mag ik het zo eens zeggen, zondaren als steentjes te hechten op dat fundament. Mag u zo'n levend steentje zijn, dat op dat fundament is gelegd? Daar gebruikt de Heer ook de bediening van zijn woord voor. Want door datzelfde woord, wat Gods dienaren mogen prediken en moeten prediken, ga ik verstaan dat ik zo vast zit aan de steenrots Adam, vanwege mijn zonde. En als ik daar blijf liggen, ga ik eeuwig verloren. En wil het goed komen, dan moet ik van die steenrots Adam afgehakt worden. En ook daar gebruikt de Heer de bediening van het woord voor. En daarom is de bediening van het woord soms zo scherp. Zeker als de wet gepredikt wordt, die de Heer gebruikt als zo'n scherpe hakbijl om een zondaar af te hakken van alles buiten Christus waarmee een mens denkt voor God te kunnen bestaan. Dat gebeurt nou allemaal door de bediening van het woord. Maar door datzelfde woord ga ik ontdekken, gemeente, hoe vast dat fundament is dat Christus gelegd heeft om zijn gemeente te bouwen. En niet alleen hoe vast dat is, omdat hij alles volbracht heeft, maar dat er op dat fundament ook zoveel ruimte is. Zelfs voor de grootste der zondaren. Dat er ruimte is voor grote stenen, maar dat er ook ruimte is voor die kleine steentjes, die pas klaar worden gemaakt om neergelegd te worden op dat gebouw, op dat fundament. Ja, door de bediening van het woord worden zondaren gelokt tot hem te komen, worden ze getrokken tot hem te komen. Later zal Petrus het mogen gaan getuigen. En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen, indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goede tieren is. En dan komt het, tot welke komende, als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Door de bediening van het woord zal de Heere komen met zijn belofte. En als het geloof erin meekomt, dan mag je het wel eens leren verstaan. Ook voor mij is er plaats op dat fundament. Zal ik u zo'n belofte noemen? Gij verdrukte, wie is het vanavond? Door onweder voortgedrevene, ongetrooste, zie, ik zal, hoort u de zekerheid, ik zal uw stenen gans sierlijk leggen en ik zal u op saffieren grond vesten. Ja, door de bediening van het woord ga ik steeds meer en meer dierbaarheid zien in Christus. En mag ik het instemmen, u dan die gelooft, is hij dierbaar. En dan kan er veel op afkomen. Want de grote vijand van Christus zit niet stil. En hij wil niet dat hij zijn gemeente bouwt door de prediking van het woord. En wat probeert de Satan aan te vallen? En wat probeert de Satan kapot te maken? Soms lijkt hij het nog voor elkaar te krijgen ook. Lijkt. Maar het is het niet. Want dat godsgebouw, die gemeente die Christus gaat bouwen, kan hij niet vernietigen. En dat zegt Christus ook, de poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. En daarom gaat het goed. En zal de gemeente gebouwd worden. Dat is Christus' werk. En daarom zendt hij de dienaren van het woord. En elke keer als er gepredikt wordt, dan gebeurt er wat in de harten van de hoorders, onze tweede gedachte. De uitwerking van het woord. Christus gaat verder met zijn onderwijs aan zijn discipelen, die hij dus geroepen heeft om het woord te gaan bedienen. En dan gaat hij een beeld gebruiken om de uitwerking van de prediking en ook het karakter van de prediking duidelijk te maken. Hij zegt: en ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. Dus de prediking van het woord functioneert als een sleutel. Hoe moeten we dat zien? Het beeld wat de Heer Jezus hier gebruikt, dat heeft hij ontleend aan de Oosterse paleizen. Zulke paleizen die hadden verschillende vertrekken. En het belangrijkste vertrek was natuurlijk die plaats waar de koning zelf woonde, het woongedeelte. En niemand kon zomaar in dat gedeelte van een paleis komen. Je moest daarvoor een poort door en die poort die was gesloten of die was geopend en daar was een sleutel voor nodig. Nu kende elk paleis ook een eigen hofhouding en te midden van die hofhouding had dan een koning ook altijd een bijzondere ambtenaar. Dat was de sleuteldrager. En hij kon deuren openen en hij kon deuren sluiten. Niemand mocht dat doen dan die sleuteldrager alleen. Maar nu kwam het wel eens voor dat er bezoek kwam voor de koning en dat de sleuteldrager eventjes de opdracht gaf aan een van zijn dienaren over wie hij gesteld was om die bezoekers te brengen in een wachtkamer of bij de koning. En dan gaf hij even die sleutel in de handen van die dienaren. Die deden dan hun werk. En als ze het werk gedaan hadden, gaven ze die sleutel weer terug. Want de sleuteldrager, de grootmeester, die moest altijd die sleutel dragen. Wie is nu die sleuteldrager als het gaat om het bouwen van dat geestelijke huis? Wie is nu de sleuteldrager als het gaat om de uitwerking van de prediking van het woord? Dat is Christus. Dat is de grote sleuteldrager die opent en die sluit. Ik kom dat tegen in Openbaringen 3 vers 7. Dit zegt de Heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft. Die opent en niemand sluit. En hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken. Zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven en niemand kan die sluiten. Dat koninklijke paleis waar ik het zojuist over had, dat kan het beeld zijn van het koninkrijk der hemelen. Wat is dat? We kunnen natuurlijk heel veel van zeggen, maar ik wil er vanavond dit van zeggen. Het koninkrijk der hemelen, het ingaan in het koninkrijk der hemelen, dat is ten diepste gemeenschap met God hebben. En hoe komt een zondaar die door de zonde uit de gemeenschap met God geraakt is, toch weer in gemeenschap met God? Hoe kan een zondaar weer in dat koninkrijk der hemelen komen? Nu heeft de Heer Jezus tegen Nicodemus gezegd, toen hij 's nachts tot hem kwam: voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Dat koninkrijk der hemelen, dat koninkrijk van God, dat ziet op het rijk van Gods genade. Het worden van een kind van God, dat gaat dus in de weg van de bekering. En die bekering, die wordt in de Bijbel ook voorgesteld als een deur, als een poort. Daarom roept de Heer Jezus ook zo welmenend toe tot zondaren die voortleven op de brede weg, strijd om in te gaan door de enge poort. Maar die poort zit dicht. Bent u daar al achter gekomen? Hoe kan die poort dan open gaan? Door de sleutels die Christus heeft en die hij ook gebruikt. Maar hoe dan? Hoe gebruikt die grote sleuteldrager in de hemel nu de sleutel van de bediening van het woord om die poort der wedergeboorte te openen? Door die sleutel te leggen in de handen van zijn dienaren. En hoe laat hij die dienaren die sleutel, die bediening van het woord, dan hanteren, gebruiken? Toen ik erover na zat te denken, gemeente, in de voorbereiding, kwam mij iets voor ogen uit de tijd dat ik hier woonde in Sliedrecht. Toen zat ik nog op de kleuterschool, die had je toen nog, achter de Bonkelaar, weet u wel. Daar stonden eerst van die noodgebouwen. En in de tijd dat ik op de kleuterschool zat, toen werd de Benjaminschool gebouwd en geopend. En er zijn er in ons midden die daarbij waren. Ik ook als kleuter. En wat hadden ze nu voor die gelegenheid gemaakt? Een enorme grote houten sleutel van ongeveer 2 meter, denk ik. En aan het uiteinde van die sleutel hadden ze de echte sleutel van de deur van het kleuterschoolgebouw ingemaakt. En wie moest dan de deur gaan openen als officieel moment dat het schoolgebouw geopend was? Nou, een aantal kleuters. Ik geloof dat het er 4 waren die die grote sleutel beet hielden en probeerden om die grote sleutel, wat kleine sleuteltje in zat, in dat sleutelgat te krijgen. Dat lukte natuurlijk niet zelf, maar weet u wie er aan het uiteinde van die grote sleutel stond? De onder ons bekende opa van Heteren, de voorzitter van het schoolbestuur. En hij hield die grote sleutel vast en hij zorgde ervoor dat die kleine kleuters toch het sleuteltje in het gat konden krijgen. En zo werd de deur geopend. Zo doet Christus dat. Ook. Hij houdt die sleutel in zijn handen. Maar legt bij wijze van spreken het uiteinde in de handen van zijn dienaren. Die geroepen worden om het woord te bedienen. Die zijn niet meer dan kleuters. Leerjongeren van Christus. Dus de dienstknechten van het woord zijn sleuteldragers en zij hebben de macht ontvangen om te openen en te sluiten, maar nooit los van die grote sleuteldrager in de hemel. Ja, ik zei het al, met die sleutel gaat de deur open of gaat de deur dicht? En dan komen we weer bij het zware gewicht van de prediking. Voor de dienaren van het woord en voor de hoorders. Want elke keer dat het woord werd bediend, als de sleutel van het koninkrijk der hemelen, gebeurt er wat. Altijd. In onze tekst horen wij Christus daarvan spreken, tot de discipelen en in hen tot alle dienaren van het woord. En het eerste wat hij zegt is dit: zo wat gij zult binden op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn. Dat woordje binden, dat betekent verklaren wat ongeoorloofd is. Zeggen wat verboden is, met alle gevolgen van dien. Wat betekent dat concreet? Het is ongeoorloofd om ongehoorzaam te zijn aan het woord van God. En degenen die ongehoorzaam zijn aan het woord van God en dat blijven, die moet gepredikt worden dat het oordeel Gods op hen ligt. Wie ongehoorzaam is aan het woord van God, aan de scherpe prediking van de wet en de lieflijke prediking van het evangelie, die zal veroordeeld worden. En dat is een aangrijpende boodschap, gemeente. En bij tijden ook zo'n zware boodschap voor de dienaren van het woord, om dat eerlijk na aan het hart te leggen. Een boodschap voor mensen die onder het woord komen, maar ondanks dat ongelovig blijven en zich niet van harte bekeren. In zondag 31 van de catechismus wordt het nog aangrijpender gezegd. Aan allen ongelovigen, en die zich niet van harte bekeren, wordt verkondigd en betuigd dat de toorn Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang zij zich niet bekeren. Dat is een boodschap, gemeente. Daar zou een onbekeerde zondaar voor moeten sidderen. Want onbekeerde zondaar in ons midden, de toorn van God ligt op u. Ongelovige zondaar in ons midden, de eeuwige verdoemenis ligt op u. En dat moeten Gods knechten preken. Dat moet van Christus. Het is naar zijn bevel om zo te spreken. Gods knechten moeten zeggen: als u hier onder de prediking van het woord komt en je gaat straks als een onbekeerde de deur weer uit en als een ongelovige, dan moeten Gods knechten in naam van hun zenders zeggen dat het hemelrijk gesloten is. Daarom, er gebeurt wat. Elke keer weer, als er gepreekt wordt, dan worden er zondaren gebonden, zolang zij zich niet bekeren. En daarom moet de schrik des Heren Gods dienaren bewegen tot het geloof. Nee, gemeente, Gods knechten zijn niet geroepen om op een verkeerde manier een hel en verdoemenisspreek te houden. Maar de werkelijkheid moeten ze wel zeggen. En dat in navolging van Christus. Hoe is dat? In liefde. Met een wenend hart. Als een stervende onder de stervenden. Met innerlijke ontferming bewogen. Maar dan staat er geen punt. En spreekt daarin niet Gods langmoedigheid. Want al is het zo, gemeente, dat een onbekeerde zondaar die in ongeloof voortleeft, voortleeft onder de vloek. En God telkens weer voor een leugenaar houdt. Dat zo'n zondaar toch nog verlost kan worden. Want er staat zo in de catechismus, zolang zij zich niet bekeren. En daarom hoop ik dat als hier vanavond een onbekeerde zondaar zit, dat je eens echt gaat schrikken bij God vandaan. Vanwege het ontzaglijke oordeel dat op u rust. En dat je iets gaat kennen van die onrust die niet over zal gaan totdat je op de enigste plek gekomen bent waar je van je onrust echt verlost kan worden. En dat is aan de voeten van Christus. Dat je wordt als die duif die buiten de ark van Noach boven de watervloed die sprak van Gods toren geen rust vindt. Alleen in de ark. En ik hoop dat je werkzaam wordt met de nood van je leven. Dat de noodzaak van de bekering gaat drukken in je hart. Want de toren van God en de eeuwige verdoemenis blijven op u liggen, zolang u zich niet bekeert, maar als er dan bekering mag komen en Gods geest gaat werken in uw ziel, dan zal het niet meer zo zijn. En is dat geen groot wonder, gemeente? Dat de Heer u nou ook met die boodschap naar huis laat gaan, elke keer weer opnieuw, dat er toch nog doen aan is voor een harde, onbekeerde zondaar die tot op vandaag in ongeloof voortleeft? O onbekeerde zondaar, hoor dan toch die welmenende stem. Bekeert u toch, bekeert u toch, want waarom zult gij sterven? Ongelovige zondaar, hoort het toch. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Hoort, hoort het woord des Heren, de sleutel van het hemelrijk. Ja, maar dominee, ik kan mij niet bekeren. En ik kan niet geloven. Ik loop helemaal vast met die woorden uit de schrift, bekeert u, gelooft in de Heer Jezus Christus. En ik kom er niet uit, dominee, wat moet ik toch doen? Maak van die geboden, maak van die bevelen, dan toch uw gebed. Dat is de bedoeling, dat als de Heer zo ernstig en welmenend zegt, en dat in het licht van die toren en van die eeuwige rampzaligheid, bekeert u toch. O, buig dan maar uw knieën en blijf de hemelpoort maar bestormen en zeg dan maar, Heere, bekeer mij toch, zo zal ik bekeerd zijn. En als hij zo vol ontferming u toeroept, geloof in mij, geloof in mij. En je zegt, ik weet niet hoe ik dat moet doen. Vlucht maar tot hem en zegt, Heere, schenk mij toch het geloof. Kijk, en als de Heere die gebeden gaat werken vanuit de nood van je bestaan en hij gaat die gebeden verhoren, dan wordt het zo anders. Dan worden die andere woorden waar, die de Heer Jezus ook zegt ten slotte. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Dat woordje ontbinden, dat betekent losmaken. Iemand ergens van bevrijden. En weet u voor wie dat zo'n wonder wordt? Als van die bevrijding wordt gesproken door de prediking van het woord. Voor een zondaar die er door dat woord achter zijn gekomen, dat ze gebonden zijn. Gebonden. Met de ketenen van de schuld. Gebonden met de touwen van de duivel. Dat het zo erg is dat ze geen gemeenschap met God hebben en dat ze voor hun waarneming buiten dat koninkrijk der hemelen staan en niet meer weten hoe ze ooit in dat koninkrijk der hemelen binnen kunnen komen. Die in de diepste betekenis van het woord ellendig worden. Een buitenstaander. Die gaan ervaren waar de schuld daarvan ligt. Bij henzelf. Daarom is die weg tot God toegesloten. Ik heb die deur dichtgedaan. Met mijn zonde. Hoe dan wordt zalig worden vanuit jezelf totaal onmogelijk. O, wat wordt het dan bang. Misschien zijn er wel in ons midden die dat ervaren. De banden des doods hadden mij omvangen en de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. Wie zal mij kunnen verlossen uit deze banden? Maar zie eens, Christus is gekomen. En hij zal zichzelf gaan openbaren als die machtige held, om je uit al die banden te kunnen verlossen. Hij zal zich openbaren als de weg tot God. Hij heeft het gezegd, niemand kan tot de Vader komen dan tot mij. En hij zal ook laten horen hoe hij die weg gebaand heeft, hoe hij die sleutel verworven heeft, hoe hij ervoor gezorgd heeft dat die deur tot God weer open kan gaan en een zondaar binnen mag komen in die staat van genade, in gemeenschap met God. Hij zal laten horen dat hij zo diep moest lijden en sterven, dat hij de dood moest ingaan om zijn bloed te geven. Om een bloedweg te banen tot God terug. En is dat niet gebleken op die grote verzoendag, toen Christus het uitgeroepen heeft, het is volbracht? Is het toen met name in de tempel niet gebleken hoe hij met dat bloed als het ware de poort heeft opengedaan tot de gemeenschap met God? Want God liet het voorhangsel scheuren van boven naar beneden. En daar gaat zo'n heerlijke prediking van uit voor een zondaar die niet meer weet hoe het ooit goed moet komen. Deze prediking, de poort is open. De weg is gebaan. En uit dat gescheurde voorhangsel klinkt de lokstem op grond van het bloed van Christus. Komt, nadert voor mijn aangezicht. En dat maakt God bekend door de prediking van het woord. En daarom zal de prediking van het woord een sleutel zijn om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Want zo zegt Christus, hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen, om de gebonden een opening der gevangenis te geven, om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren. Ja, om alle gelovigen, allen en een iegelijk te verkondigen en openlijk te betuigen dat hun, Zo dikwijls als zij de beloften van het evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtiglijk al hun zonden van God om de verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Dan kan het gebeuren dat je Gods huis binnenkomt en dat je niet meer weet hoe het goed moet komen. En dat je niet verder kan komen, zulk een last van zonde en plagen niet te dragen. Druk mijn schouders naar beneden. En Christus, zijn knecht op de preekstoel, door het woord gaat gebruiken. Om je de Christus voor te stellen. En je Gods huis uit mag gaan. Mijn zonden zijn vergeven. Dan beleef je de rijkste kerkdienst op aarde. En ga door middel van de prediking van het woord de deur open. Dan denk ik tenslotte aan die moordenaar aan het kruis. Op wie heel zijn leven de toren van God heeft gerust. Daar hangt hij, nog even, en hij gaat de eeuwige nacht in. Maar toen kwam Gods geest, en die ontdekte die man aan zichzelf. Toen werd hij vloekwaardig. Toen zag hij hoe rechtvaardig het was om aan dat kruis te hangen. Hoe rechtvaardig het was als God hem eeuwig voorbij ging. Maar Gods geest deed meer. Die opende zijn ogen voor die gekruisigde Christus. En weet u wat die moordenaar toen werd? Een bedelaar. Een bedelaar die buiten Jezus niet meer kon. En toen begon hij te bedelen, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En weet u wat Christus toen deed? En ik ga het zeggen onder het beeld van onze tekst. Want dat kon natuurlijk niet letterlijk gebeuren. Maar toen nam Christus in zijn doorboorde middelaarshanden een gouden sleutel, waarmee hij het hemelrijk opende voor deze zondaar. En zei hij het, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En dat kon Christus zeggen, want hij was bezig om met zijn bloed die deur te openen. Toen werd het waar voor die man. Gij hebt, o Heere, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. Amen.